This is the main event of the evening.
Ja, ben ik wel ook te goal nieuws.
On and on. Nee, ik ga niet plat in die octagon. Ga niet voor die elk, heb het opgezond. Heb een nieuwe invest en ze zakt me soms. On and on. Nee, ik ga niet plat in die octagon. Ga niet voor die elk, heb het opgezond. Je daddy weet niet eens waar zijn dochter komt. Oh yeah, oh yeah.
Een hele goede avond. Welkom bij Octagon News, de podcast, aflevering 109. Mijn co's zijn er weer een keer niet, dus het is weer Pablito, de host. Dit keer met een hele bijzondere gast, Joris Rookhuizen, head coach van Amsterdam Airlines. Zwarte band in judo. Internationaal medaillewinnaar als het gaat om grappling, catch wrestling en ook van Yannick gehoord beruchte better.
Ja, ik bet wel veel, maar ik ben niet zo goed, hè? Ik verlies okay. Veel, maar ik bet wel regelmatig, maar met kleine bedragen.
Oké. Welkom, man. Ik zie je naam de laatste tijd steeds vaker voorbij komen, ook op Insta, op social media. Professionele vechters die met jou trainen.
Ja.
En ik heb een beetje het gevoel alsof, corrigeer me als ik ernaast zit, maar dat als je in Nederland een beetje aan je grondwerk wil werken... Dat jij nu wel een beetje die plek begint te worden, of Airlines in ieder geval.
Ja, er komen wel steeds meer namen naar mij toe. Ik denk niet zozeer voor het grondwerk, maar ik denk nog meer voor het worstelen en de takedowns.
Oh ja.
Dat is gewoon iets in Nederland wat iets minder ontwikkeld is.
Ja.
En qua jiu-jitsu, ik denk dat je qua jiu-jitsu teams in Amsterdam al 20 plekken hebt.
Mm-hmm.
Maar als je kijkt meer specifiek voor het worstelen, is er gewoon heel weinig. En dan ook nog eens toegericht op MMA, ben ik eigenlijk de enige die echt... takedowns aanbiedt, gericht op MMA.
Ja.
Dus in combinatie met submissions, met de muur.
Ja.
Daar is gewoon heel weinig aanbod op. Dus ik denk dat dat...
Zonder humble te zijn, het begint wel een beetje die plek te worden van...
Ja, ik denk dat er nu wel een beginnetje is. En ik denk dat goede namen trekken ook weer andere goede namen
ja.
aan. Dus dat is op dit moment in mijn voordeel. Dus...
Ja,
ik kan niet klagen erover, nee.
We gaan het later sowieso nog hebben over die namen, maar eerst even ter introductie van jou. Hoe is het voor jou, ik weet natuurlijk al een beetje over je, maar voor de kijker, hoe is het voor jou begonnen, zeg maar, de liefde voor vechtsport en ja. Hoe heeft dat je geleid tot waar je nu bent?
Ik was 5 toen ik begon met judo.
Mm-hmm.
En eigenlijk was dat altijd mijn jeugddroom om daar zo ver mogelijk in te komen. En daar ben ik... Nationaal gezien was ik best wel oké, maar ik was niet spectaculair. En ik denk dat ik 15, 16 was. Toen ontdekte ik MMA op internet. Dus dat was nog echt best wel vroeg ook. Toen was het in Nederland helemaal niet groot.
Dus 15, 16, welke tijd is dat ongeveer?
Ik kan me heel goed herinneren dat ik echt de come-up van John Jones heb gevolgd. Dus
ja?
Dat hij volgt tegen Brandon Vera. En dat hij tegen Shogun Rua volgt voor de titel.
Oh ja.
En dat waren dan echt events die ik downloadde via torrents.
Ja.
En dan in de ochtend terugkeek. Dus dat is wel echt al een tijdje geleden.
Ja.
En toen ging ik ook allemaal video's terugkijken van echt de eerste UFC's met de beste knockouts en alles.
Mm-hmm.
Dus ik was daar al best wel vroeg bij. Toen heb ik ook een klein beetje kickbox geprobeerd.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk ben ik toen niet zelf dat pad opgegaan om echt MMA te gaan doen. Ik zat toen nog echt op de keuze van, oké, ga ik door met judo of ga ik meer richting MMA? En toen koos ik op dat moment nog voor judo. Toen ben ik daar nog een tijdje in doorgegaan. Maar wel gewoon altijd MMA blijven volgen. En eigenlijk om te kijken, vond ik dat vanaf dat moment al de leukste sport die er was. En uiteindelijk ben ik toen via judo in jiu-jitsu gerold. Heb ik dat een paar jaar gedaan. Competities ingedaan, het ging best wel lekker. En op een gegeven moment kwam ik er gewoon achter dat het hele spelletje met het guard spelen, dat ik dat begon me te frustreren.
Ja.
Dat er iemand op zijn rug ligt met zijn been omhoog. En dat je uiteindelijk alleen maar op elkaars leglocks aan het, aanvallen bent. En op een gegeven moment had ik zoiets van, nee, ik wil meer gaan worstelen. Ik wil weer staand vechten, dat miste ik uit de judo.
Ja.
Maar er was gewoon weinig in Amsterdam waar je dat goed kon leren. En ik begon toen samen les te geven in grappling met iemand anders. En ik nam toen vooral het staande deel op me. En dat was eigenlijk meer judo-based dan worstel-based.
Oh ja.
Dus ik begon eigenlijk gewoon vanuit mezelf no-gi judo-technieken uit te proberen. En een beetje uit te vinden hoe dat allemaal het beste werkte. Nou, uiteindelijk als je no-gi gaat staan, dan kom je toch ook al best wel snel bij worstelen. Dus steeds meer worsteltechniek op gaan pakken. Via toen bij Team Musashi terechtgekomen. Daar als sparringpartner voor de jongens gaan trainen. En daar waren ook echt goede worstelcoaches. Stellian, Kamran was daar. En toen van hun ben ik steeds meer de worsteltechnieken gaan oppakken. En zo heb ik eigenlijk voor mezelf een beetje een unieke stijl gevonden. Waarbij ik judo dus combineer met worstelen. En dan met grappling doorga op de grond. En voor MMA werkt dat best wel goed, omdat met judo sta je wat rechterop. En dat is eigenlijk met MMA hetzelfde. Als je dat vergelijkt met freestyle worstelen, waar je wat meer voorover, wat lager staat, dat zie je eigenlijk in het MMA natuurlijk niet. Mm-hmm. Dan krijg je meer die body-to-body clinches en vanaf daar moet je gaan werken. En daarom zie je denk ik ook relatief wel veel judo in MMA. Als je kijkt naar Makachev of naar Dvalishvili. Ja. Ze geven ook allebei aan dat ze best veel judo gebruiken, ondanks dat veel mensen hun hypen voor het worstelen. Dus ik denk dat die stijl, als je judo combineert met worstelen en je voegt daar submissions aan toe, dat gewoon heel erg succesvol is in MMA. En dat is een beetje de stijl die ik probeer te ontwikkelen en te perfectioneren.
Ja, mooi. En je bent net terug uit Florida, heb ik gezien.
Yes.
Trainingskamp voor Costello van Stenis.
Ja.
Bij Killcliff.
Ja.
Hoe is dat gegaan?
Ja, ik ken Costello dus van Team Musashi. En we zijn echt gewoon. Costello is een van de meest aardige personen die je ooit gaat tegenkomen. Super humble. Dus we hadden eigenlijk vanaf het begin gewoon een goede klik. Zelfde gewichtsklasse. Dus we lopen allebei rond op hetzelfde gewicht ongeveer. Dus we waren meteen fijne sparringpartners voor elkaar. Dus dat ging goed. Daarnaast help ik hem een beetje met gewicht maken. Dus ik ben. Mijn opleiding is sportwetenschapper. Dus op dat vlak kon ik hem daarmee helpen. Heb ik hem voor zijn fight tegen Eblen heb ik hem geholpen. Zijn fight tegen Babeen heb ik hem daarmee geholpen. Nou, dat waren allemaal goede resultaten. Dus hij had zoiets van, jij moet vaker mee.
Ja.
En dus nu voor zijn trainingskamp in Florida heeft hij mij meegenomen. En deels om te helpen met zijn kracht en conditie. Deels met zijn worstelen en zijn grappelen. En dan onze dieet een beetje in de gaten te houden.
Dat is wel handig. Je bent gewoon een soort 3-in-1
alles
package.
Alles in één, ja, klopt. Ja. Op het strijken na. Maar ik hield af en toe ook nog pads voor hem vast. Dus kan ook nog wel een beetje. Maar,
ja, is beter dan drie losse mensen betalen.
Ja, 100%. Zeker. Ik denk, dus dat is wel een voordeel. En daarna zijn we gewoon goede vrienden. Ja. Dus het is gewoon voor hem fijn ook om iemand daarbij zich te hebben met wie hij van gedachten kan wisselen. En,
ja.
En dat, ja.
En hoe was het daarbij Killcliff? Ik zag ook veel tijd doorgebracht met Reinier de Ridder, volgens mij. Hij is natuurlijk ook in voorbereiding op een partij.
Ja.
Hoe was het, die ervaring, gewoon in Florida bij Killcliff?
Ja, dat was wel een droom die werkelijkheid werd. Want ja, zoals ik net verteld heb, ik kijk de sport al super lang. Dus dan sta je daar ineens met Burns en Usman op dezelfde mat.
Ja.
Dus die ervaring is goud.
Ja, man.
En Henry Hooft, super chille gozer.
Ja.
Echt, internationaal gezien is hij zo groot. Maar hij is echt Hollandse nuchterheid in de persoon. Gewoon super, super vriendelijk. En we voelden ons heel erg welkom daar. Dus het was echt top.
Heb je nog gerold met een Usman of een Burns? Of zoiets?
Ik heb getraind met Burns. Ja. Usman niet, nee.
Oké. Hoe was dat? Hoe ging dat? Ik zie al een glimlach van.
Ja, eigenlijk goed. Maar ik wil verder eigenlijk niet te veel gaan boosten over mijn eigen prestaties. Hoe ik rol met die en met die. Dat is gewoon niet netjes.
Ja.
Maar één ding wat ik wel gewoon tegen iedereen vertel en wat me ook gewoon is opgevallen. Het niveau daar, het individuele niveau, is niet iets wat ik niet eerder heb gezien.
Ja.
Ik heb dus getraind met Gegard, Reinier en Costello. Zij zijn gewoon ook op dat niveau wat ze daar zijn, zeg maar.
Ja, ja, ja.
Als ik het hele plaatje bij elkaar zie, dus met strijking, worstelen en grappelen, vond ik Costello gewoon de beste daar. En ik ben natuurlijk biased.
Ja, ja.
Maar hij deed het gewoon tegen iedereen heel erg goed. Dus wat dat betreft was het niet het individuele niveau daar dat ik dacht van wauw, ik ben echt blown away. het grote voordeel is gewoon dat iedereen goed is. Dus je hebt daar een mat met 40 gasten. En dat zijn allemaal pro's en ze zijn allemaal goed. Dus je hebt geen makkelijke rondes. Je hebt gewoon heel veel lichaam om mee te sparren.
Ja.
Dus dat is wel, wel vet.
Ja, mooi. En ben je zelf ook nog actief in je eigen carrière qua competen? Of laat je dat nu een beetje links liggen? Meer focus op coachen? Of hoe sta je daar nu in?
Ja, mijn focus gaat wel steeds meer naar het coachen. Maar ik vind het wel belangrijk om mezelf af en toe nog steeds te testen. Dus ja, ik heb een medaille gehaald bij United World Wrestling, de grappling afdeling daar zo, het WK daarvan. En ik heb zilver en brons gehaald bij Catch Wrestling WK, dus ik voeg daar graag nog een gouden medaille aan toe.
Ja, ja.
Dus dat is mijn hoofddoel. En eigenlijk wil ik wel meer competen dan ik de afgelopen tijd heb gedaan. Maar ja, dat is een beetje hoe het komt, hoe het gaat. Welke wedstrijden er beschikbaar zijn, of ik er zin in heb, of het me prikkelt. Uiteindelijk is het wel echt iets voor mij wat ik doe vanuit passie voor de sport. En niet omdat ik een hele carrière zie als grappler, zeg maar.
Ja.
Het zou tof zijn om uiteindelijk naar UFC BJJ te gaan, bijvoorbeeld. Dat lijkt me heel gaaf. Maar dan moet ik dus eerst eigenlijk van dit soort toernooien winnen om mijn naam iets meer te maken. Ja. En hopen dat je daarvoor wordt uitgenodigd. En het gaat ook echt om de contacten die je hebt, et cetera. Dus dat zou nog iets heel vet zijn. En dat is zeker iets waar ik nog wel naartoe wil werken.
Ja, dus dat is wel een doel dat je hebt van zo die UFC BJJ.
Dat lijkt me wel vet, ja.
Ja.
Of One Championship doet het nu. Die doen het al een tijdje natuurlijk ook met grappling best wel goed. Dus er zijn wel steeds wat meer grotere shows. Maar ik heb gewoon heel erg het idee dat dat heel erg gefocust is op Amerika.
Ja.
One Championship wordt meer gefocust op Azië. En je hebt daar een groepje elite grapplers en die worden overal voor uitgenodigd. En het is best wel lastig om als buitenstaander daar aansluiting op te vinden. Maar eerlijk gezegd, ik heb ook nog niet de prestaties of de... ik doe misschien niet genoeg toernooien om mezelf echt proberen daartussen te frikken. Dus.
Ja, okay. Ik heb trouwens het seizoen gekeken van UFC BJJ. Daar ga je wel die mannen tegenkomen die op hun reet gaan zitten meteen.
Ja, en dat is dus ook wel iets wat ik echt niet nice vind. Als ik kijk naar Mikey Musumeci, die partijen. Ja, ik vind dat gewoon echt niet nice om naar te kijken. Dat is ook dus echt wel iets van het jiu-jitsu waar ik van weg probeer te bewegen.
Ja.
En dat is wel het probleem als je zonder strafpunten kan gaan zitten.
Ja.
It takes two to tango. Dus je hebt twee mensen echt nodig die willen worstelen. En dan heb je echt leuke partijen. Er waren ook partijen van Andrew Tackett.
Ja man, die was hard.
Die waren echt vet. Ja, dan denk ik echt van, ja, dit is hoe grappling hoort te zijn. Ja.
Bij hem denk je ook van, hij zou MMA ook echt goed passen.
100%, ja. 100%. Maar ja, met UFC BJJ, als je gewoon mag gaan zitten, dat is wel minder. En ik kies eigenlijk vaak wel de toernooien uit waarbij je daar een strafpunt voor krijgt.
Ja.
Dus bij United World Wrestling grappling krijg je een strafpunt als je gaat zitten. Dus je krijgt veel meer die worstel staan. Daar komen ook heel veel Tsjetsjenen en Dagestanis. En meer Oostblok gericht. Dus het is meer stand-up. En dat vind ik veel vetter.
Ja, ik ben wel eens. Ik heb ook een paar van die partijen gezien. En vooral die moesten matchen. Inderdaad, die partijen zijn gewoon twee mannen die voor elkaar zitten. In een soort kleermaker zit. En dan elkaars voeten proberen te pakken.
Ja, dus ook als je daarnaar kijkt als leek. Denk ik, van, dit is geen reclame voor de sport. En ik denk ook, zolang we dat neerzetten op het hoogste podium. Met die ruleset, gaat het nooit aanslaan bij het grote publiek. Ja. Als ze daar willen dat het iets groter wordt. Vind ik dat het staande gedeelte, het worstelen. Dat iets meer nadruk moet gaan krijgen.
Ja.
En ja, catch wrestling is wat mij betreft daar de ideale middenweg voor. Want daarbij win je zowel door submission als door een pin. Dus je kan niet plat op je rug gaan liggen. Dus het is eigenlijk een soort mix tussen freestyle worstelen en grappelen.
Ja, over die gouden medaille. Is dat ook nog echt een doel van... Ik heb je horen zeggen van als ik die gouden medaille heb, dan stop ik direct.
Mm.
Is dat ook nog echt een doel van je of is dat niet per se een must...
Ja, wel ja. Ja, ik ga gewoon elk jaar ga ik die WK's doen en ik ga knokken tot ik goud heb. Dus dat is nog zeker een doel.
In diezelfde podcast zei je ook wel van, wat ik wel een mooie quote vond, dat je zei van, dat je ook gelooft in af en toe gewoon tevreden zijn met je prestaties.
Dat 100%.
Altijd maar meer te willen.
Ja.
Dat is wel iets wat je niet zo vaak hoort. Mensen, ik denk gemiddelde influencers zeggen altijd, je moet meer door.
Ja.
Maar jij gelooft dus ook van, dat je ook op een gegeven moment kan zeggen van, dus.
Ik ben eigenlijk al op een punt met mijn sport dat ik best wel vind dat ik gewoon tevreden moet zijn met wat ik heb bereikt. En ik ben daar ook gewoon tevreden mee. En als ik bij wijze van spreken nu een zware blessure zou krijgen waardoor het klaar zou zijn, zou ik gewoon blij zijn met wat ik bereikt heb. Maar ja, tegelijkertijd wil je ook continu doelen blijven stellen en wil je wel jezelf pushen om het maximaal uit jezelf te halen. Maar het hoeft niet altijd in de vorm van een medaille wat mij betreft. Dus ik probeer het ook meer los te laten, zodat ik wat vrijer kan gaan vechten. Ik merk ook bij mijn WK, wat ik de afgelopen keer heb gehad, dat ik heel erg gefocust was op het resultaat. Ik was, ondanks dat ik dat dus in die podcast had gezegd, dat was al daarvoor. Maar het blijft dus een ding in mijn hoofd waar ik aan het werken ben. Maar ik was heel erg aan het focussen op winnen. En ik was mijn techniek heel erg aan het forceren. Maar ik wil graag wat vrijer kunnen vechten en wat meer kunnen voelen wat ik op dat moment kan doen. En ik was mijn techniek heel erg aan het forceren. En dan vecht je niet op je beste.
Ja.
Dus ik denk als je dat wat meer los kan laten en je kan de waarde van het winnen of het verliezen wat minder belangrijk maken. Ja. Maar gewoon echt focussen op je prestatie en op je performance. Ja. Dat je dan op z'n best vecht.
Ja. Ja, grappig. Ik herken dat wel. Ik heb op één toernooi gedaan op white belt. Dat is totaal niet vergelijkbaar. Maar ik was ook zo gefocust op winnen dat ik gewoon... Ik stond 2-0 voor en ik dacht gewoon...
Ja.
Ik blijf gewoon hier, man.
Ja, ja, ja.
Gewoon, en dan heb ik gewoon niks geoefend van wat ik kan, zeg maar.
Ja.
Dus,
ja. Ik weet niet of je die podcast hebt gezien van Justry bij Vechtersbazen. Ik weet niet of ik reclame mag maken voor de concurrent.
Ja, zeker, zeker.
Maar hij sprak daar ook in dat hij letterlijk voor zijn partij visualiseert wat er gebeurt in zijn leven als hij verliest.
Ja.
Dus hij zei van, ik ga gewoon echt denken van, oké, wat als ik deze partij verlies? Wat is er, gebeurt er dan met mijn leven? Hij zegt, ik heb een vrouw, ik heb kinderen.
Ja.
Dan zou ik dit gaan doen voor werk. En dan kom ik nog steeds op een goede plek terecht. Dus hij kan het gewoon accepteren, ook als hij verliest.
Ja.
Is nog steeds niet het einde van de wereld. En dan accepteert hij dat in zijn hoofd. En dan zegt hij van, dan laat ik daar ook bij. Daarna denk ik er niet meer over.
Ja.
Maar dan ben je minder bezig met van, ik moet winnen. En dan stop je eigenlijk weg, want iedereen haat verliezen. Of iedereen heeft een ego.
Ja.
Als je dat heel erg wegstopt, dan ben je eigenlijk niet eerlijk naar jezelf. Dus eigenlijk juist om dat een beetje te accepteren van, nou, soms zit het niet mee. Soms kan je een wedstrijd verliezen. In de UFC zien we natuurlijk heel vaak dat een favoriet gewoon op een stoot loopt en je gaat knock-out. Mm-hmm. Met grappling kan je in een leglock terechtkomen. Dat hoort erbij. Dus ik denk dat dat een scenario is dat je gewoon moet accepteren. En je moet wel blijven focussen op de winst. Uiteindelijk ga je er gewoon vanuit dat je wint. Maar als je dat stuk kan accepteren en je bent tevreden als je je beste vechten kan laten zien, dan denk ik dat je vrijer kan vechten en dat een groot voordeel kan zijn.
En dan nog iets randoms, een beetje random, maar ik zag ook iets voorbij komen. Klopt dat je vegan bent, sinds kort?
Ja, klopt, ja.
Ja. Ik vind dat wel interessant, ik ben zelf ook vegetarisch.
Okay.
Je hoort het denk ik niet vaak bij atleten. Dan wel, de cultuur is een beetje van eieren, vlees, zoveel mogelijk eiwitten.
Ja, zo was ik ook.
Ja, en hoe... Ten eerste wil ik wel wat, want ik ben nu aan het bulken, zou wel wat tips willen van hoe krijg je dat dan voor elkaar.
Ja.
Maar ook, ik vond het mooi, want het was een interview van iemand of iets, een fragment, over die had het over jou en dat je eerst heel erg daartegen was.
Ja.
En dat je toen bij hem terug bent gewoon van, ja, je had toch wel een punt. Dat vond ik wel mooi om te zien.
Ja, ik werd geconfronteerd op straat door een activistengroep.
Hoe kwam je gewoon op de Dam?
Op de Dam, ja, we liepen daar gewoon langs en toen kwamen ze gewoon naar me toe. En hij ging gewoon het gesprek met mij aan.
Ja.
En dan laten ze op beelden zien hoe er met dieren wordt omgegaan. En hij zegt dan, wat vind je daarvan? Nou ja, als je een beetje een empathisch persoon bent, dan vind je dat gewoon niet oké.
Ja.
En ik merk dat ook nu met iedereen met wie ik daarover spreek, die is daar eigenlijk gewoon mee eens.
Mm-hmm.
Dat gewoon de vleesindustrie, de melkindustrie, de eierenindustrie, dat het gewoon veel te ver gaat. Als je kijkt naar de hoeveelheid producten die wij consumeren, waar dierlijk producten in zitten, kan je beseffen zeg maar hoeveel dieren daarvoor gebruikt moeten worden om dat allemaal in de supermarkt te krijgen. Dus dat kan niet op een schaal waarbij het de welzijn van de dieren zeg maar op de eerste plek staat.
Ja.
Dus ik ging met hem daarover in gesprek en hij hield me eigenlijk gewoon verantwoordelijk. Van oké, maar wat als je dit dus vindt, als je daar niet mee eens bent, hoezo kies je er dan niet voor om vegan te worden? Dus ik zeg zo van ja, ik ben sporter, ik heb mijn eiwitten nodig. Maar eigenlijk wist ik daar ook al zelf dat ik mezelf tegensprak. Want ik heb bij bij Team NL gewerkt, bij het judo-team. En daar heb ik al een keer een presentatie gehad over voeding, veganistisch, dat je daar eigenlijk prima je eiwit uit kan binnenhalen.
Ja.
En ik wist eigenlijk al dat de wetenschap had aangetoond dat je op een veganistisch dieet prima je eiwitten binnen kon krijgen. Hm. Dus ik, ik kwam met steeds meer met excuses waarom ik geen vegan was. En hij kon dat eigenlijk steeds heel makkelijk weer leggen.
Ja.
Uiteindelijk heeft hij me daar dus in overtuigd. Ondanks dat ik heel koppig was en ik wilde hem niet het gelijk geven. kon ik hem op een gegeven moment niet meer.
Ja.
Ik kon het gesprek gewoon niet winnen. En ik denk ook dat er niet echt een argument is om niet vegan te zijn. Dat klinkt meteen heel extreem. Veganistische mensen hebben ook vaak de stempel dat ze heel erg op andere mensen willen zeggen van je mag dit niet eten, et cetera. Maar het is als je ervoor open staat, en dat is het probleem. De meeste mensen staan er niet voor open omdat je het uit je cultuur hebt meegekregen. Eigenlijk moet je gewoon kunnen accepteren dat wat je je hele leven hebt gedaan misschien ethisch gezien niet de juiste keuze was. En dat is voor heel veel mensen gewoon moeilijk om te accepteren.
Ja.
Maar op het moment dat je daar bereid bent om daar overheen te zetten en je durft die keuzes te heroverwegen, denk ik dat het een hele goede keuze is om wel vegan te worden. En ik denk ook dat het veel makkelijker is om wel je eiwitten binnen te krijgen dan veel mensen denken.
Ja.
En ook voor je gezondheid denk ik dat het dat het beter is dan veel mensen geloven.
Ja. Oké, okay. Ja, ik vind het nog wel eens moeilijk met die eiwitten, maar daar hebben we het na de podcast nog wel over.
Ja, daar gaan we een hele gesprek erover hebben.
Maar ik vond het in ieder geval mooi, waarom ik er naar vroeg is gewoon, ik vind het altijd mooi als iemand eerst heel, gewoon niet zo rechthoekig is in wat hij denkt. En gewoon, ook al dat wordt hij ergens op mee geconfronteerd, gewoon niet vasthouden van nee.
Ja. Het is een moeilijk gesprek te voeren met iemand die eigenlijk altijd zijn eigen mening uiteindelijk erheen wil drukken.
Ja, dus dat vond ik mooi. Maar laten we naar de UFC gaan.
Yes.
Ik ben sowieso heel benieuwd hoe jij naar bepaalde vechters, naar grondwerk kijkt van die vechters.
Ja.
We hebben wel een beetje over verteld, maar hoe fanatiek volg je het? Volg je het echt elk weekend? Of?
Nou, net wat jij net eigenlijk al zei, als er een fight night is waar echt geen interessante gevechten op staan, dan kijk ik het eigenlijk niet.
Ja.
Maar alle pay-per-views kijk ik wel.
Kijk dus, je ook live?
Nee, nooit live. Nee. Ik ga er echt niet van wakker blijven, maar ik probeer wel echt in de ochtend dan mijn telefoon niet aan te zetten.
En
niet direct terug te kijken. Maar ik ben niet zoals Yannick dat ik... Yannick, als ik hem vraag over Cage Warriors Academy van 5 jaar geleden, dan weet hij wie daar gevochten hebben.
Ik ben
niet echt iemand die alles kijkt, maar wel zo regelmatig en zo de pay-per-views.
Okay,
en ik kijk veel terug en soms skip ik ook gewoon door gevechten heen om te kijken of er interessante wrestling of grappling exchanges
dus jij kijkt geweest. Eigenlijk een beetje andersom. Veel mensen kijken waarschijnlijk van oké, ze liggen op de grond, ik spoel door.
Ja.
Jij spoelt het staande door.
Ja. Ik ben altijd geïnteresseerd. Het hangt er vanaf. Ik kan ook echt genieten van goed striking.
Ja.
Maar soms als een striking partij, als ze elkaar heel de hele tijd aan het aftasten zijn, dan vind ik het niet zo interessant.
Ja.
En dan spoel ik door naar de grappling exchanges en dan ben ik daar meer geïnteresseerd.
En wat zijn nu je favoriete vechters om naar te kijken? Als je er een paar kan noemen.
Max Holloway.
Is geen grappler.
Nee, is geen grappler inderdaad. Dat zou je niet verwachten. Maar ik vind... Ik vond hem altijd al echt wel vet om naar te kijken. Maar sinds dat gevecht met Kelvin Kattar ben ik echt... Ben ik wel echt fan van hem geworden.
Dat moment is een van de hardste in de UFC. Dat hij tegen de commentatoren praat, ondertussen aan de jab is.
dat was echt geweldig. Gamzat vind ik op dit moment natuurlijk qua worstelen gewoon echt top. En ik kijk veel naar die lichtere jongens. Twalishvili, Petr Jan vind ik super vet. Ook hoe hij zijn striking mixt met zijn worstelen.
Ja.
Nurmagomedov, Umar Nurmagomedov. Op dit moment dan natuurlijk.
Ja.
Vind ik ook super vet. Ook een mooie strijking. Super mooie worstelen. Technisch.
Ja.
Geweldig om naar te kijken. Dat zijn... Ik heb niet dat ik echt idolaat ben van één vechter.
Okay.
Maar dat zijn maar een paar namen dat ik denk van ja.
En heb je gisteren UFC Houston gezien?
Ja, ja, zeker omdat ik wist dat ik hier zou zitten, dat je wat over zou vragen. Dat zou misschien anders wel een kaart zijn geweest die ik, waar ik niet super veel interesse had. Ik weet niet hoe jij het ervaren hebt, maar ik vond het ook niet een, een hele soort kleine
kaart. Prelims heb ik echt in één keer doorheen gescrolld. Ik zag ook alleen maar decisions. Main card, ook voor de podcast ben ik dan iets meer gaan kijken. Ja. Er stonden wel wat leuke dingen op, maar inderdaad matig. Maar ik was wel oprecht geïnteresseerd in main event. Ook omdat het de divisie is van, Reinier de Ridder en mogelijke toekomstige tegenstanders. En ik was ook gewoon echt benieuwd van... Ik ben gewoon heel eerlijk, ik dacht eigenlijk dat Hernandez zou winnen.
Ja, de beruchte better heeft ook ingezet op Hernandez.
Maar, ja, heeft ingezet op Hernandez?
Ja. Weer niet gewonnen.
Ja, nee, ik dacht het ook. Ik dacht gewoon... ik vind hem echt goed in zijn laatste partijen. Ja. Hoe hij druk zet, zijn worstelen, zijn conditie. En ik dacht dat Strickland dat niet 5 rondes zou kunnen tegenhouden.
Nee.
Maar ik was echt onder de indruk van Strickland, man. Gewoon zo, die prestatie die hij heeft geleverd.
Het zag er super strak uit eigenlijk, man.
Ja.
Ja, nee, ben ik het met je eens. Ja. Het was voor mij ook niet, niet verwacht. Maar, ik had meer verwacht vooral van het worstelen van Hernandez.
Ja.
Maar dat werd redelijk makkelijk afgestopt.
Ja, hij is gewoon heel moeilijk bij hem in de buurt te komen met die jabs, maar ook hoe die cirkelt. En dan als je hem probeert te grijpen, hij doet dit soort dingen met zijn armen, waardoor die... Het ziet er niet heel mooi uit, maar het is gek effectief. En hij is gewoon niet in de problemen gekomen.
Ja.
Heb je co-main toevallig gezien?
Ik heb hem wel gezien. Dat was een dikke knockout. Die had ik wel goed trouwens. Die had ik goed gebed. Ja, hij had hiervoor ook 2 knockouts in de eerste ronde.
Ja.
Dus volgens mij was Neil wel de favoriet. Maar die gast heeft wel power in zijn handen.
Ja.
Maar ja, het is ook gewoon typisch om gevecht met 2 jongens... die gewoon allebei respect verdienen en gewoon goede vechters zijn... maar ook niet waarvan je het puntje van je stoel gaat zitten... of dat je denkt van hier staan 2 title contenders.
Nee. Heb je die Octagon-interview gezien daarna van die Medic?
Nee.
Oh, die had je moeten zien. Dat is wel echt mooi. Hij begon gewoon te schreeuwen. Hij pakt die mic, hij zegt... het was in Houston, hij zegt... Houston, we have a problem and it's me. en daarna gaat hij gewoon echt een mooie Octagon.
Hij was wel ook gek aan het schreeuwen naar zijn winst. Dat vond ik wel grappig.
Dus als je die nog niet hebt gezien, is wel de moeite waard.
Ja.
Maar net over Strickland Hernandez. Wij hebben als Nederlanders nu in de UFC ook 2 middleweights. Costello, buiten UFC nog PFL.
Ja.
Hoe kijk jij naar Nederlandse MMA op dit moment? Het was een tijdje droog. Hoe kijk je nu? Voel je ook een soort dat er weer een mooie tijd aan zit te komen?
Ja, ik denk dat we aan de vooravond staan van een mooie periode voor Nederlandse MMA. En sorry voor de kickboxing fans, maar ik denk dat veel van de sterren naar MMA gaan switchen.
Ja.
En ik denk wel echt dat daar een paar jongens van gaan komen bovendrijven die het ook in het MMA heel goed gaan doen. Als je kijkt naar wat Pereira en Adesanya hebben gedaan... dat is eigenlijk de blueprint voor al deze gloryvechters. En dat is gewoon heel goed mogelijk. Dus ik heb daar wel hele hoge verwachtingen van.
Ja, want we hebben natuurlijk Reinier de Ridder. Wat zie jij nu voor hem? Denk je, zie je hem nog naar die title shot klimmen? Ik heb soms een beetje mijn twijfels bij de gewichtsklasse.
Denk je dat hij hoger moet?
Ja, als je van die gezondheidsproblemen hebt met conditie en... Ik weet er natuurlijk niet het nauw van, maar soms denk ik ook wel dat het daar gewoon mee te maken kan hebben. Dat hij is zo groot vergeleken met zijn tegenstanders. Bij die weigh-in denk ik altijd van, what the fuck?
Ja, dat is wel een probleem, maar ik weet niet of hij... ik denk wel een van zijn krachten is dat hij groter is dan zijn tegenstanders en dat hij aan ze gaat hangen. En dat hij ze naar de grond brengt, dat hij ze moe maakt.
Ja.
En ik weet niet of ze partijen tegen Malikin hebben gezien in One. Dat zijn ze 2 losses voor de UFC. Dat was gewoon het probleem dat hij ze niet naar de grond kon krijgen. En dat was gewoon een heavy hitter.
Ja.
En als Reinier hem uiteindelijk het partij niet naar de grond kan krijgen... wordt de path to victory gewoon wat lastiger.
Ja.
Ondanks dat zijn striking wel echt steeds beter wordt. En heeft hij natuurlijk tegen Bo Nickel ook laten zien. Maar... ik denk, zeg maar, als hij tegen steeds grotere jongens gaat vechten... die gewoon moeilijker naar de grond te krijgen zijn vanwege hun massa... en die harde stoten hebben... dat zeg maar, een moeilijke matchup voor hem is. Dus wat dat betreft denk ik dat hij in de UFC... In de middleweight misschien beter tot zijn recht komt dan de light heavyweight.
Daar zit er wat in, ja.
Maar ja, ik denk dat Gamzat op dit moment gewoon wel een tijdje het echt goed gaat doen. Hoewel ik wel denk dat Reinier beter is op de grond. Ik denk echt dat Reiniers grappling is niet onderschatten. Dat is echt wereldklasse.
Ja.
Maar gaat Gamzat met hem naar de grond? Of gaat Gamzat het staande houden?
Denk je dat dat zou gebeuren?
Ik zou, als ik Gamzat was, zou ik niet met Reinier op de grond willen gaan.
Oh, dat is
maar ik denk dat het probleem is dat veel van die vechters misschien Reiniers grappling onderschatten.
Ja.
En dat ze, volgens Bo Nickel, die wilde gewoon wel echt met hem worstelen en wel met hem naar de grond gaan. Terwijl ik denk, als je het gewoon staande probeert te houden en je probeert de striking te winnen, dat beter werkt. Maar ja, Reiniers grappling is gewoon elite. Ik denk dat hij de beste grappler in de UFC is. Zijn striking wordt steeds beter. Dus ik denk zeker dat er een kans voor hem is dat hij wel naar die titel gaat. Maar vanaf nu gaat het wel gewoon steeds moeilijker voor hem worden. En hij gaat gewoon alleen maar zware tegenstanders natuurlijk krijgen.
Ja.
Dus het is heel interessant om te zien hoe hij dat gaat doen.
En Usyk traint volgens mij ook vaker bij jullie mee. Natuurlijk groot gedeelte in Amerika. Maar ook als hij in Amsterdam is, traint hij ook vaak bij jou volgens mij.
Ja, klopt.
Hoe kijk je naar zijn progressie en ook vooral op de grond? Volgens mij heeft hij wel echt flinke stappen gemaakt daar.
Ja, Usyk is gewoon een hele intelligente gozer. Wat we net ook al zeiden over dat hij die dingen visualiseert en zo. Hij denkt echt na over het spelletje. Ik denk veel kickboxers, die zijn gewoon naar voren lopen, beuken. Ik denk, als dat je stijl is, dan ga je helemaal maar niet ver komen. Maar hij is gewoon iemand die denkt na over het spelletje. Hij heeft zichzelf gewoon in een positie gezet waarbij hij echt weer vanaf onderaan begon en gewoon echt de leerling was en gewoon gretig was om alle technieken te leren, om tijdens het trainen met moeilijke jongens te grappelen. Maakt hem niet uit of hij werd afgetikt, hij was echt gretig om te leren en dat heeft hem denk ik in redelijk korte tijd gewoon op een goed niveau gebracht op het gebied van grappling en wrestling defense. En ik denk, als je wrestling defense goed is en je hebt zijn striking, dan kan je gewoon heel erg ver komen.
Ja.
En ik heb wel echt grote verwachtingen van hem. Ik denk dat mensen hem nog steeds onderschatten, zelfs na de laatste partij.
Ja, ja, nee, ik ben sinds die laatste partij vooral gewoon echt hyped geworden ook over Usyk.
Ja.
Dat ik gewoon echt kansen voor hem zie. Hij heeft zo erg gegroeid. En inderdaad, met zijn wrestling defense zag er echt goed uit. En
En ook hij
heeft ook de connecties.
Ja, klopt. Ja, zeker. Hij heeft goede trainers. En hij was laatst weer een keer naar mijn training toegekomen. En ik heb zelf ook vaak met hem gespart. En dan was ik al onder de indruk van hoe sterk hij is.
Ja.
Als je naar hem kijkt, hij is best wel lang en slank.
Ja.
Maar hij heeft een hele sterke core. Dus hij is gigantisch sterk. En met die lange armen, als hij dat ertussen brengt, is het heel moeilijk om met hem te worstelen.
Ja.
Maar vaak zag ik hem in een hele verdedigende rol. En dan was hij naar mijn training gekomen. En ik zie hem grappelen met die gast. En hij tikt gewoon hier en daar mensen af. Hij is gewoon ook offensief gewoon echt beter geworden. En die jongens waar hij dan mee trainde met mijn les waren geen hoogniveau gasten. Maar ik zag hem echt dingen doen dat ik dacht van wauw.
Ja.
Hij is echt stappen aan het maken nog steeds.
Ja, mooi. En er komt ook een nieuwe generatie aan. Het wordt natuurlijk sowieso steeds normaler om gewoon vanaf heel jong meteen MMA te gaan doen.
Ja.
Maar bijvoorbeeld ook nog Tijani Bestati, die vanuit Glory de overstap maakt, ook traint ook volgens mij regelmatig bij jou de laatste tijd.
Ja.
Hoe kijk je naar zijn potentie?
Eigenlijk, als ik hem met iemand kan vergelijken, dan zou ik hem vergelijken met Usyk. Als ik hem zie qua work ethic, intelligentie. Ook hij is gewoon heel leergierig. Geen ego. Want dat is gewoon een ding wat ik in het verleden wel bij andere kickboxers heb gezien. Als je eenmaal Glory kampioen bent, heb je natuurlijk best wel hoge pet op van jezelf.
Ja.
Dat zouden de meeste mensen hebben. En dan kom je in een grapplingles en dan ben je aan het grappelen met een of andere boekenworm die net uit zijn werk komt op de Zuidas. Die komt, die komt met je worstelen en die legt je in een wurging. Ja, daar moet je tegen kunnen. Dat moet je kunnen slikken. Ja. Als je ego te groot is, dan ga je dat niet niet aankunnen. En hij kan dat ook gewoon heel erg goed aan de kant zetten. Hij is gewoon leergierig. Hij wil echt beter worden. En je ziet hem ook gewoon echt heel snel stappen maken. Ook zijn laatste partij is wrestling defense, was super mooi.
Ja.
Dus ik zie hem heel ver komen.
Ja.
En ik denk dus echt voor kickboxers dat die leergierigheid en het kunnen accepteren dat je in het begin gewoon verliest op de grond en met het worstelen. Maar als je dat je niet laat tegenhouden, dat je een goede kans hebt om, om wel ver te komen.
Ja. Maak dat je ook trots als je ziet dat al die namen nu zeg maar steeds vaker bij jou komen. Dat je zeg maar een beetje die plek daarvoor begint te worden.
Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, dat maakt me wel trots. Het is ook niet iets waar ik verder te veel voor mezelf waarde aan wil hechten. Uiteindelijk is het voor mij een blessing als zij bij mij langskomen. Maar veel van dat soort jongens trainen op veel verschillende plekken. Dus het is echt niet dat ik het gevoel heb van wauw, ik ben de reden dat ze nu dit of dat hebben gedaan.
Ja, 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 ja.
Dus het is leuk als ze komen, maar hoe moet ik het zeggen? Het is niet dat ik dat zeg maar belangrijker vind dan de beginners die ook bij mij trainen.
Ja, ja.
Het is wel gewoon natuurlijk leuk, ook als fan van de sport, hoe meer wedstrijdvechters je hebt. Met het kans die naar een groot podium gaan, ja, dan gaat het voor mij ook. Gaat het vuurtje bij mij ook meer branden, snap je? Dus,
ja.
Maar dat geldt ook voor andere jongens die zeg maar iets minder status hebben. Maar die echt graag willen knokken en die het goed doen op lokale wedstrijden. Maar die ik in de toekomst ook nog wel de UFC zie halen. Daar haal ik net zoveel energie uit.
Ja. Dan wilde ik je nog iets vragen, ook een beetje actueel. Ik weet niet of je hebt gezien dat Jail de Almeida gekut zou worden door de UFC.
Ja, ja, ja.
Ik vind het altijd wel een interessante discussie van of je nou moet gaan voor sport of entertainment.
Ja.
Ik persoonlijk denk, ik ben er een beetje dubbel in. Ik zie bij zo'n Almeida denk ik ook wel van iets in me wordt gewoon lichtelijk blij. Ook als ik dat nieuws zie, dat ik denk van, ik heb zoveel partijen van hem gezien dat ik denk, jezus, waar kijk ik naar?
Ja.
Maar ik ben wel benieuwd naar jouw perspectief ook als meer een grappler. Hoe kijk jij daarnaar? Vind je dat dan heel onterecht? Omdat je denkt van het is gewoon een sport en hij wint veel. En
ja, ik vind het een slechte zaak.
Ja.
Ja, ik vind gewoon dat de sport moet sport blijven. En een lelijke overwinning is nog steeds een overwinning. Ik vind die twee dingen lastig te combineren. Dat je mensen, we hebben die alleen maar entertainend zijn. Als het binnen de regels is toegestaan en je wint een wedstrijd, vind ik dat je omhoog moet klimmen in de rankings en dat je uiteindelijk een kans moet krijgen voor de titel. Als we naar andere sporten kijken, naar voetbal, dan vinden we het ook allemaal prima als er af en toe een saaie wedstrijd tussen zit.
Ja.
En dat maakt ook de spectaculairdere wedstrijden des te leuker.
Ja.
Dat maakt het contrast misschien tussen dat soort wedstrijden ook weer leuker. Als er dan wel een keer iets groots gebeurt, Dan is het ineens geweldig. Maar als we allemaal alleen maar gekke dingen gaan doen omdat we entertainend moeten zijn voor de kijkers, ja, ik vind dat een slechte ontwikkeling.
Ja.
En ik snap het wel. MMA trekt ook een ander publiek, denk ik. Het is ook een grote show natuurlijk.
Ja.
Het werkt sowieso natuurlijk heel anders dan een sport, zeg maar. Als je bijvoorbeeld kijkt met grappling, dan begin je met 60 man in een divisie en dan vecht je 6-7 keer misschien en dan win je een keer wat.
Ja.
Maar met UFC, je vecht één keer op een avond en dan moet je weer hopen dat je een andere tegenstander krijgt die iets hoger op de ranking staat. Dat is een hele andere format van sport organiseren. Dus ja, het is een lastige discussie. Maar ik ben er geen fan van.
Nee. Ja, ik snap het wel. Ik ben er wel een beetje dubbel in. Want ik denk soms ook wel van, ik heb soms ook wel voorbeelden waarbij ik denk, ja, deze persoon verdient het meer als ik gewoon eerlijk ben.
Mm-hmm.
Maar ik wil dat gevecht wel echt liever zien. En ik vind het ook dan wel het goede voor mij persoonlijk dat de UFC dan vaak wel kiest voor het gevecht wat ik graag wil zien.
Ja.
Dus Ja, ik snap het argument van dat het een slechte zaak is, maar aan de andere kant...
Ja, ik denk misschien voor het perspectief van de fans is het misschien positief, maar voor het perspectief van de sporter zelf vind ik het niet positief. Net als bijvoorbeeld Justry, die toen geen UFC-contract kreeg, ondanks dat hij zijn tegenstander finished in de Dana White Contender Series.
Ja.
Hij vecht gewoon tactisch gezien een super slim gevecht en hij finished die man op het moment dat hij zijn kans daar ziet als coach... Is dat alles wat je wil van je vechter?
Ja.
Hij heeft een vrouw en kinderen thuis. Moet hij als een gek daar gaan staan maaien met die gozer? Met als risico dat hij een hersenschudding oploopt. Nee, als hij zonder schade naar huis kan gaan en hij kan het gevecht heel tactisch winnen, vind ik dat de goede keuze. Maar ja, het perspectief van de vechter en de coach is dan misschien iets anders in dan het perspectief van de fan. En het is een moneymaking machine, dus ja, dan zijn de fans de baas natuurlijk.
Ja. En hoe kijk jij zeg maar naar een paar matchups waar mensen het veel over hebben? Ilia Topuria tegen Arman Tsarukyan. Dat is nu... Eerst was de discussie heel erg... Is Makachev Topuria lijkt een beetje ver weg, die partij.
Mm-hmm.
Nu, de laatste tijd... Tsarukyan is ook op een soort gekke media tour bezig. Het wordt ook echt een grote naam. Ik ben bijna meer geïnteresseerd geworden in die nu. Hoe kijk jij inhoudelijk naar dat gevecht? Want Tsarukyan natuurlijk echt een goede worstelaar... Topuria slaat iedereen knock-out, maar is ook echt goed op de grond. Hoe zie jij zeg maar die skills van Topuria op de grond en hoe zie je dat tegenover Tsarukyan?
Ja, ik denk dat wat je zegt, omdat Tsarukyan nu echt bezig is met die social media tour, maar voor mij nog meer dat hij grapplingpartijen aan het doen is en worstelpartijen. Ook daarin laten zien dat hij echt een hoog niveau heeft. Hij heeft van die Division 1... wrestler gewonnen bij dat...
Rough.
Maar die wel wat ouder is volgens mij. En eigenlijk ook wat lichter. Dus ik weet niet hoeveel we daaraan kunnen afleiden. Maar Tsarukyan die krijgt daarom wel steeds meer aandacht. En ik denk dat we misschien ook wel een beetje geslapen hebben... op dat hij echt wel een serieuze kanshebber is. Misschien wordt hij nu zelfs wel meer gezien als favoriet... in de richting naar die wedstrijden. Maar ik vind het moeilijk om te zeggen, man. Ik denk dat die knockout power van Topuria nog wel de beslissende factor is waarvoor ik voor hem zou kiezen.
Ja?
Ja.
En hoe schat je zijn kwaliteit op de grond in? Iedereen zegt altijd van, ja, hij is eigenlijk een grappler, bla bla. Hoe goed denk jij dat hij is? Hoe hoog schat jij dat niveau in van gewoon zijn jiu-jitsu en wrestling?
Ja. Ik zou graag een keer met hem willen trainen. ik zou het heel graag willen testen. Ja, dat is soms moeilijk om te zeggen.
Ja.
Ik denk dat het goed is, maar ik denk niet dat het... ik denk ook niet per se dat het heel spectaculair is, hoor. Ik zou daar misschien wel de edge geven op Tsarukyan.
Ja, oké. En stel, ze doen toch tegen Makachev. Hoe zie je die partij?
Eerlijk, ik ben altijd wel een klein beetje fan voor de underdog.
Ja.
En Makachev is nu al een tijdje aan de top.
Ja.
Dus ergens hoop ik wel dat Makachev niet zou winnen.
Ja.
Of dat het geval gaat zijn, dat is lastig om te zeggen. Dit zijn echt van die matchups dat je gewoon... Ja. Je hebt ze allemaal zo hoog zitten. Het is heel moeilijk om je in te beelden hoe dat zou kunnen gaan. Ik denk ook echt dat het matchups zouden zijn dat als je ze 10 keer zou doen...
Ja.
Dat de ene 5 keer wint en de ander 5 keer wint. Zo dicht op elkaar zou het kunnen zitten. Maar ik zou zeggen dat Topuria het kan winnen.
Oké, okay, mooi. En ik weet niet of je wel eens de podcast hebt gezien, maar we hebben ook een vaste rubriek.
Ik heb de podcast wel eens gekeken, ja, zeker.
De rubriek en Connor. We zijn de podcast natuurlijk begonnen in een tijd dat hij nog een beetje in de game was.
Ja.
En... we hebben wel eens overwogen de rubrieken uit te halen, maar kijkers waren het er niet mee eens. Dus we doen het nu nog steeds elke week.
Okay.
Maar was jij zelf Conor-fan? Want je keek toen al in die tijd. Heb je die hele rise heb je dus meegemaakt?
100%. Ik ben zelfs nog in SBG geweest in Dublin in de tijd dat hij nog vocht.
Ja?
Toen was hij er zelf helaas niet, maar ik was wel zeg maar, ook fan eigenlijk dat ik dat gewoon heel graag wilde zien.
Ja.
Dus ja, ik was zeker wel fan van Conor. Gewoon wat hij deed, zeg maar, gewoon vooral op de mic. En dat hij het waarmaakte, was geweldig om te zien. En ik heb die hele come-up gevolgd. En je kon niet om hem heen. Je kon op dat moment gewoon bijna niet op hem haten. Mm-hmm. Wat mij, nou ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die hem haten, ja. die hem neer wilden zien gaan. Maar wat mij betreft was dat gewoon... gewoon geweldig om te zien. Dat was echt entertainment value, het beste wat ik heb meegemaakt op het gebied van sport. En hij heeft natuurlijk ook heel veel ogen op de sport gekregen. Dus ik was zeker wel fan van hem.
En hoe kijk je dan naar de afgelopen jaren, hoe die zijn downfall eigenlijk?
Ja, super jammer. Echt, triest eigenlijk.
Ja.
Dus verder hou ik me er ook niet zo heel veel meer mee bezig.
Ja.
Het is zonde dat we niet meer teruggaan naar die tijd, maar dat is ook een beetje terugdenken aan vroeger, zeg maar. Ja, vroeger was alles beter. Ja, dat is gewoon iets wat niet meer terugkomt. Dus het is ook niet echt iets waar ik... Ik ben ook niet meer heel hyped voor een partij van hem op de White House card of zo. Ik zou het wel lachen vinden als het doen. Maar wat mij betreft is het bijna meer een influencer fight dan dat ik het echt serieus neem.
Ja? Ja. Want dat wilde ik ook vragen. Hij heeft nu laatst iets getweet van dat hij een tegenstander heeft en bla bla. Wat verwacht je nog van zo'n terugkomst? Hoe kan zijn niveau nog zijn na zoveel jaren, zeg maar, ook feesten en afwezigheid? Denk je van, hij gaat toch niks meer kunnen laten zien? Dat kan lichamelijk gewoon niet. Of denk je van, hij kan ook nog wel een paar UFC-vechters gewoon een goede prestatie tegenzetten?
Ik denk dat je dat vechten, zeg maar, iets is wat je niet verleert.
Ja.
Net als fietsen. Je raakt wel je scherpte kwijt, maar dat kan je wel weer terugkrijgen. Ik heb genoeg voorbeelden gezien in de gym van jongens die er echt lang uit hebben gelegen en die weer terugkomen. En die nog steeds gewoon heel skillvol zijn en snel terugkomen. Dus ik denk wat dat betreft, hij gaat gewoon prima kunnen vechten.
Mm-hmm.
Ik denk dat hij genoeg spullen zal nemen om fit te zijn en om sterk te zijn. Ik denk dat hij prima zal zijn. Maar hij is die magie gewoon een beetje kwijt.
Ja.
Het was gewoon ook die losse manier van vechten die hij had.
Ja.
Die trappen die hij had. Eigenlijk toen hij ging switchen naar het boksen. Op het moment dat hij ging geloven dat hij een geweldige bokser was. Ja. En hij steeds meer platvoets werd.
Ja.
Werd het eigenlijk gewoon steeds minder. En hij maakte zijn trash talk niet meer waar. En die hele magie is daar een beetje van afgevallen. En ik denk ook niet dat terugkomt.
Ja. Ja, het is gewoon echt een beetje een ander persoon geworden.
Ja.
Het is heel jammer, maar ik ben wel met je eens van, je hoeft kan er, ja, wat kan je er nog mee? Ja. Ik kan ook heel erg van balen elke dag, maar...
Ja.
Maar het is ook leuk om het...
Hij blijft wel gewoon een leuke persoonlijkheid om te volgen en het blijft entertainen. Dus,
ik had zelfs dat een periode niet meer, zeg maar. Ik keek al zijn interviews en op een gegeven moment kwamen gewoon interviews en dacht ik van, ik ga het gewoon niet kijken, van het boeide me niet meer. Hij was allemaal aan het schreeuwen. Ja, het is gewoon echt een ander mens geworden.
Ja, het is bijna treurig om te zien hoe iemand iemand die gewoon zo helder uit zijn ogen keek en gewoon zo met zoveel passie kon praten. Ja. Die speeches van hem worden nog steeds gebruikt onder reels, zeg maar. Omdat als hij dingen zei, dat was gewoon bijna een poëet, zeg maar. Ja, net als Muhammad Ali dat kon gewoon.
Ja.
Zo kon hij dat ook. En als je hem nu ziet, het is gewoon niet meer dezelfde persoon.
Ja. Ja, het is echt het stereotype gewoon van wat er met iemand kan gebeuren door faam en geld.
Ja, ja.
Gewoon precies dat gebeurt dan ook.
Ja.
Dat was het. Komen we een beetje aan het einde. Ik wil je heel erg bedanken voor je komst. Ik hoop dat je het leuk vond.
Zeker.
Als je het leuk vond, wie weet, kan je nog een keer langskomen in de toekomst voor een preview of wat dan ook. En misschien kom ik ook zelf een keer naar Amsterdam Airlines. Tegenwoordig in Zuidoost.
Leuk, zou leuk zijn, man. Gaan we even kijken of je gaat vliegen of dat je anderen gaat laten vliegen.
Laat mensen weten hoe ze jou kunnen vinden of airlines of wat voor dingen je ook wil pluggen. Laat het weten.
Je kan me volgen op AMS Airlines op Instagram en op mijn website ook amsairlines.com. Dus als mensen in de regio Amsterdam geïnteresseerd zijn om te leren grappelen met wat meer focus op MMA. Dus niet op je reet over de grond gaan, maar gewoon worstelen, bovenop komen en mensen domineren, dan moet je bij mij komen.
Ik vind het trouwens ook echt een toffe naam, hoor.
Ja, het begon eigenlijk een beetje als bedacht? Een... ik heb dat zelf bedacht.
Ja?
Ja. Het was af en toe tijdens training, als ik mensen dan met een judotechniek gooide, dan zeiden ze Rookhuizen Airlines. Iets op die manier. En toen ik ben gesplitst van die van het jiu-jitsu team, toen begon ik al voor mezelf. En toen had ik gewoon even als groepchat, voor de grap had ik het even Amsterdam Airlines genoemd.
Ja, ja.
Maar het is gewoon een naam die blijft hangen. Dat mensen denken van, wat is dit?
Ja, ja,
het klinkt gewoon gek. Je denkt van, hè, wat is het? Dus ja, je gaat erover nadenken. En dan,
het is ook die dubbel A, Amsterdam Airlines. Ja. Ik zie ook altijd comments van, thank you for flying with airlines. Als iemand heeft gegooid.
Dus, je kan er heel veel mee, dus het werkt.
Nee, tof man. Thanks dat je er was.
Zeker, was
kijkers,
leuk.
Bedankt voor het kijken. Like, subscribe, comment, je kent het wel. Een klein likeje helpt al heel erg bij de video. En subscribe als je nieuw bent. Volg Joris op AMS Airlines op Insta. En tot de volgende keer.
On and on. Nee, ik ga niet plat in die octagon. Ga niet voor die elk, heb het opgezond. Heb een nieuwe invest en ze zakt me soms. On and on. Nee, ik ga niet plat in die octagon.